In de praktijk blijkt dat heel wat geschreven is in de Nieuwtestamentische brieven voor vele mensen, voor vele gelovigen, erg moeilijk is om te begrijpen. En toch gaat het over henzelf, voor een groot deel. Het gaat namelijk over het praktische leven van de gelovigen. En men zou dat toch met wat gemak eigenlijk uit de bladzijde van de Bijbel, uit het woord van God, tot zich nemen. Niettemin zijn grote delen van de Bijbel die zich niet bezighouden met uw persoonlijke geestelijk leven. Dat wil zeggen, het zijn schriftgedeelten waarvan u ook gemakkelijk kunt zeggen, dat gaat mij niks aan, want het gaat niet over mij en waarom zou ik het dus lezen. Maar niettemin het grootste deel van de Bijbel is van die aard. Het gaat namelijk niet over u of mij of over uw leven of mijn leven, maar het gaat over de Heer Jezus Christus of meer in het algemeen nog. Het gaat over God zelf en daarmee over zijn werk. In welke mate wij daarin betrokken zijn, ja, dat staat dan nog te bezien. Wat vaker dan we zouden denken waarschijnlijk, maar niettemin, zo is het nou eenmaal. En daarom zijn er heel wat onderwerpen die in de praktijk nauwelijks besproken worden. Bijbelse waarheid die in het algemeen volstrekt onbekend is, omdat men er geen kant mee op kan en men vindt het ook niet nuttig voor het dagelijks leven als zodanig. En u begrijpt waar ik naartoe wil. Daar wil ik het dus vandaag over hebben. Over een van die Bijbelse onderwerpen waar je met je persoonlijke praktische leven dus eigenlijk geen kant mee op kunt. Je hebt er niets aan. Maar dat is ook nooit de vraag, hè, of wij er wat aan hebben. De vraag is met welk doel God die dingen geopenbaard heeft. En het antwoord is altijd opdat hij zich aan ons bekend zou maken. Als u in hem niet geïnteresseerd bent, kunt u dus nu alsnog weggaan. Ik zeg het maar meteen om u te waarschuwen. Want waar we het over hebben is over de zonnewijzer van Agas. Waar we dus niks aan hebben. Wij hebben allemaal zo'n klokje. En we worden dus ook niet gehinderd door schaduw die de verkeerde kant oploopt op de zonnewijzer, zal ik maar zeggen. Hoewel ik eens een klok gehad heb, die liep de verkeerde kant op. Maar dat is weer een ander verhaal. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Ik wil u meenemen naar 2 Koningen hoofdstuk 20. Dus, waar we terechtkomen bij een van de tekenen en wonderen, dan wel wonderen en tekenen, in de Bijbel. En zal ik dan met eerst maar met de deur naar huis vallen. Wonderen, zeker in de zin van tekenen, maar wonderen zijn altijd tekenen. Maar wonderen, bijgenaamd tekenen, spreken per definitie, omdat zij wonderen zijn, zijn ze namelijk tekenen. Ze zijn altijd per definitie tekenen van onze tegenwoordige tijd, of beter nog, niet van de tijd, maar ze zijn een teken van het werk dat God in deze tijd doet. Daarmee dus van onze tegenwoordige bedeling. Ja, waarom dat zo is, dat weet ik niet, maar dat is nou eenmaal zo. Dat blijkt zo te zijn. Elke keer als die tekenen voorkomen. En soms worden er ook bij gezegd dat dat zo is. En niet altijd, maar het betekent dat in alle andere gevallen dat dus ook zo is. Dat het tekenen zijn waarin uitgedrukt wordt wat God in onze dagen doet. Begrijp je me goed? Hiskia, hetgeen was een van de koningen van Juda, namelijk van het tweestammenrijk. Hiskia werd ziek, dat staat ook in 2 Koningen 20 vers 1. Dat is niks bijzonders, want dat worden wij allemaal ooit een keer. En er staat, hij werd ziek, krank tot stervens toe en dat is ook niks bijzonders. Want dat worden wij allemaal ook een keer normaal gesproken. En als de opname van de gemeente niet eerder plaatsvindt. Tegenwoordig kunnen we ook nog een verkeersongeluk krijgen. Of zoiets hebben we uitgevonden. Dus nou ja, maar bijzonder is het niet. Hij werd ziek, zo wat. Hij zou ook sterven, zo wat. Hij is ook gestorven boven de... Hij werd wel genezen, maar hij is toch gestorven. Dus zoveel verschil maakt dat ook alweer niet uit. Ik hoop dat u er nog bent, hè? Dat u niet meteen op uw eigen leven weer aan toepassen bent van wat wil de Heer hier mij mee zeggen. De Heer wil u niet zeggen dat als u erg ziek bent dat u de Heer moet bidden en dan krijgt u er nog 15 jaar bij en dan loopt bovendien uw klok 40 minuten achteruit. Dat betekent het toch niet. Dat gebeurde wel bij Hiskia. De klok liep 40 minuten achteruit, zuster. 10 graden op de zonnewijzer is namelijk als het graden waren, zoals wij ze wiskundig hanteren tegenwoordig waren in de praktijk, 40 minuten. Ik heb de hele middag nog zitten rekenen en uiteindelijk kreeg ik het kloppend. Neem dat maar van aan. 10 graden is 40 minuten, ja. Dat wil het dus niet zeggen. En daarom, we moeten even af van, wat zegt de Heer hier over mij persoonlijk? Het antwoord is helemaal niks. Hij zegt iets over hem persoonlijk. Over zijn werk namelijk. Zie? En we lezen dan, Hiskia werd krank tot stervens toe en de profeet Jesaja, 2 Koningen 20 vers 1, de profeet Jesaja, de zoon van Amos, kwam tot hem en zei tot hem, zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, dat wil zeggen, maak uw huishouding op orde, regel de troonopvolging, wat moeilijk was, want een zoon kwam nog niet aan de orde, die was er domweg nog niet op de troon en het schijnt dat hij zelfs nog niet eens geboren was. Hij werd later opgevolgd door Manasse, dus in hoofdstuk 21, zijn zoon Manasse. Er viel dus weinig te regelen eigenlijk, maar hij moest regelen. Zo zegt de Heere, geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Toen keerde hij zijn aangezicht om naar de wand en hij bad tot de Heere, dat wil zeggen hij trok zich eigenlijk terug van de omstandigheden, wendde zich naar de wand en daarmee als het ware sloot zich op, want dat is het idee, je zondert je even af, weet je wel, kijk even de andere kant op. En hij ging in gebed, dat was trouwens niet de eerste keer dat hij in gebed ging tot de Heer, want dat deed hij in het voorgaande hoofdstuk ook. Maar er staat, hij bad tot de Heere, zeggende, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart heb gewandeld, en wat goed in uw ogen is, heb ik gedaan. En Hiskia weende ganzeer. En het gebeurde nu als Jesaja uit het middelvoorhof nog niet gegaan was. Die was nog in de hal dus als het ware. Was er weer op de terugweg, had de boodschap goed aan en ging weer naar huis. Dat het woord des Heren tot hem, Jesaja dus geschiedde zeggende, keer weder en zeg tot Hiskia de voorganger mijns volks. Zo zegt de Heren, de God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren, in de tempel, wel te verstaan. En ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen en zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen, mitsgaders deze stad, Jeruzalem. En ik zal deze stad beschermen om mijnentwil en om mijns knechts Davids wil. En vergis u niet, mijns knechts Davids wil, dat is een uitdrukking die heel goed op Hiskia zelf van toepassing gebracht kan worden. Want Hiskia was nou eenmaal de erfgenaam van de troon van David in rechte lijn. En om mijn knechts Davids wil kan van toepassing gebracht worden gewoon op het koningshuis van David, waarvan deze Hiskia de vertegenwoordiger was. Daarna zeide Jesaja, neem een klomp vijgen. En ze namen ze en legden ze op de zweer. Hij had blijkbaar een of andere ontsteking ergens, als gevolg van een of andere ernstige ziekte. En hij werd genezen. Hiskia nu had gezegd tot Jesaja, welk is het teken dat de Heere mij gezond maken zal en dat ik op de derde dag in des Herenhuis zal opgaan? En Jesaja zei, dit zal u een teken van de Heer zijn, dat de Heere het woord dat hij gesproken heeft doen zal. Zal de schaduw 10 graden voorwaarts gaan of 10 graden achterwaarts keren? Hiskia mocht dus kiezen. Hij vroeg om een teken aan de Heer. En het antwoord is, nou je mag kiezen, je kunt een teken krijgen. Ik heb er 2 ter beschikking. Het was een tamelijk origineel teken deze keer weer eens. Hè? Wat wil je? Zal ik de schaduw 10 graden voorwaarts laten gaan op de zonnewijzer? Of 10 graden achterwaarts. En Hiskia was niet dom. Hij was trouwens niet voor niks koning van Israël. Of van Juda dan. En die zegt, nou ja, vers 10. Het is der schaduwen licht 10 graden nederwaarts te gaan. Hiskia zegt, die schaduw gaat toch wel 10 graden vooruit. Duurt 40 minuten namelijk. Goed, het beloofde teken zal dan wel geweest zijn dat die schaduw in één keer, zomaar ineens, 10 graden zou verspringen. Mag ik aannemen? Maar goed. Maar Hiskia zegt vooruit, dat is de kunst niet. Dat gaat hij vanzelf wel, ook als niemand er wat aan doet. Maar achteruit, dat is nog nooit vertoond. Dus, nee, maar dat de schaduw 10 graden achterwaarts keren. Dan maar een moeilijk teken. En Jesaja de profeet riep de Heere aan en hij, de Heer namelijk, deed de schaduw 10 graden achterwaarts keren in de graden de welke zij nedergegaan was reeds. Dat wil zeggen uitdrukkelijk 10 graden terug op de zonnewijzer, is het idee, in de graden van die van Agas. In de vertaling staat dan van Agas zonnewijzer. Laten we het daar maar even gemakshalve ophouden. Want staat er niet bij dat het een zonnewijzer was. En dat staat er ook niet bij in het andere verslag van deze geschiedenis. Want we vinden een verslag hiervan ook in Jesaja hoofdstuk 38. Er staat precies dezelfde uitdrukking. Die van Agas. Wat van Agas? Nou ja, het zal wel een zonnewijzer zijn dan. En zelfs als het geen zonnewijzer was, dan nog gaat de schaduw eventueel zoveel graden vooruit en zoveel graden achteruit. Namelijk 10 graden per 40 minuten. Dat klopt precies, 1 graad per 4 minuten. Dus reken het maar na, hou er maar een gradenboogje bij als je het leuk vindt enzovoorts. Zo werkt dat nou eenmaal. En dus 360 graden delen cirkel rond in de tijd van 24 uur, want dat is gewoon het verhaal. En als de schaduw van de zon teruggaat, betekent het in de praktijk dat de zon ineens de andere kant op beweegt aan de hemel. En als hij teruggaat, moet hij dezelfde afstand alsnog weer afleggen. Een afstand die al afgelegd was, moest dan weer afgelegd worden. En dat staat er ook, namelijk de schaduw ging 10 graden terug, de welke zij eerst al nederwaarts gegaan was. Met andere woorden, wist waar, ze repeert. Ja, dat wil zeggen, de geschiedenis herhaalde zich. Waarschijnlijk maar een geschiedenis van 40 minuten die zich herhaalde. Eigenlijk dus, hè. Maar zoiets is het. Een stuk tijd passeerde alsnog, werd als het ware overgedaan, is het idee. Pas het maar even toe op de geschiedenis. Hiskia was op het punt van zijn sterven gekomen. Toen werd dus als het ware de klok, want de zonnewijzer is een klok, de zon ook trouwens, werd als het ware teruggezet. En toen kreeg hij nog 15 jaar te gaan, totdat hij zou overlijden. Of anders, toen moest de schaduw alsnog 10 graden afleggen, want dat is eigenlijk het idee. Met andere woorden, de klok werd teruggedraaid zo letterlijk mogelijk. En er was dus als het ware sprake van een soort van herkansing. Betrekking hebbende hier natuurlijk op de persoon van Hiskia, maar waar Hiskia de personificatie was van het Joodse volk, de twee stammen van Israël, dat is het Joodse volk namelijk, officieel de twee stammen van Israël, Juda en Benjamin, wil zeggen dat deze dingen niet alleen van toepassing zijn op de persoon van Hiskia, maar tegelijkertijd ook op het Joodse volk, het twee stammenrijk, minstens. Die kent u toch, hè? Dat is ook allemaal niet nieuw natuurlijk. Dat komt vaker in de Bijbel voor. U weet toch hoe dat was met die 7 tijden van Nebukadnezar? Of niet? Dat was het, Daniel 4. De boom zou afgehouden, de boom uit de droom van Nebukadnezar zou afgehouden worden, zou het 7 tijden overheen gaan en daarna zou de boom zich herstellen. En het wordt toegepast op Nebukadnezar. Hij zou gek worden. Mag gebeuren vaker bedoel ik, hè? Vooral hoogmoedswaanzin, daar ging het om. En dat komt nogal veel voor, zoals u weet. Hè. Men wordt meteen Napoleon of David. Nou, we toch even in Jeruzalem zijn. Hè. Er waren er nog een paar. Men wordt ook meteen Jezus of zo. Er lopen er heel wat rond die denken dat ze Jezus zijn. Zowel in als buiten de inrichtingen, overigens. Maar het is de bekende hoogmoedswaanzin, dat komt veel voor. Dat gebeurde met Nebukadnezar, er gingen 7 tijden overheen en toen werd hij in zijn koninklijke luister, heerlijkheid en glans hersteld. Lees het maar na. Maar waarom staat het in de Bijbel? Omdat het verhaal niet maar op Nebukadnezar van toepassing is of zou zijn, maar op heel het rijk van Babel en meer in bijzonder de stad van Babel, want daar ging de droom over. Is dit de Babel dat ik gebouwd heb enzovoorts? Over die stad ging het. En dus betekende dat de stad verwoest zou worden en na 7 tijden zou hersteld worden in zijn koninklijke glans en luister en dus weer hoofdstad van de wereld zou worden. En blijkbaar zijn de 7 tijden nog niet helemaal om. Maar goed, daar ging het me nou niet om, maar waar het me om gaat is dat wat op de koning van toepassing gebracht wordt, is van toepassing op zijn stad en meer in het algemeen op zijn rijk. En wat hier op Hizkia van toepassing gebracht wordt, wordt wel degelijk van toepassing gebracht op zijn stad, Jeruzalem namelijk, en vervolgens zijn rijk, het tweestammenrijk. Daar blijkt ook wel, want dan neem ik weer de draad op, helemaal aan het begin, er staat in die dagen werd Hizkia krank. In welke dagen werd hij krank? Tot stervens toe. Wel in de dagen dat Jeruzalem met de dood bedreigd werd. En het hele tweestammenrijk namelijk, want dat vinden wij vermeld in het voorgaande hoofdstuk. Nou ja, de voorgaande hoofdstukken eigenlijk, hè. U weet hoe het was met Hizkia. Hij was een van de weinige koningen waarvan gezegd werd dat hij leefde in de wegen des Heren. En dat hij betrouwde op de Heren, de God Israëls. Ik neem even een draadje op, nog verder terug in hoofdstuk 18. Want daar wordt Hizkia koning, nadat zijn vader Agas, dat is die man dus van die zonnewijzer blijkbaar, als tenminste een zonnewijzer was. Nadat zijn vader Agas was overleden, vers 1, werd Hizkia, zijn zoon, koning van Juda. Hij was 25 jaar oud en regeerde 29 jaar te Jeruzalem. Vers 4, hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden en roeide de bossen uit. En hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had, omdat de kinderen Israëls tot die dagen toe haar gerookt hadden. Enzovoorts. Vers 5, hij betrouwde op de Heere, de God Israëls, zodat na hem zijns gelijken niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren. Dat is dus een man die trouw was aan de Heer. De afgoderij in het land uitroeide enzovoort. Hij deed dus wat hij als koning van Israël en zeker ook als koning van slechts het tweestammenrijk zou moeten doen. Hij kleefde de Heere aan staten, vers 6. Hij week niet van hem na te volgen en hij hield zijn geboden die de Heer aan Mozes geboden had. En dus, vers 7, was de Heer met hem overal waar hij heen uittrok, handelde hij kloekelijk. Daartoe viel hij af van de koning van Assyrië dat hij hem niet diende enzovoorts. Want ja, als men de Heere dient, dan wordt men niet onderworpen aan de koning van Assyrië. En als men de Heer niet dient, wordt men van Gods wegen onderworpen aan de koning van Assur. Hetgeen ook daadwerkelijk met het tienstammenrijk gebeurde. Men diende de Heer niet en dus verdwenen zij in de Assyrische ballingschap. En werd Samaria, de hoofdstad van het tienstammenrijk, inderdaad door de Assyriërs veroverd. En het land geledigd, om zo te zeggen. Dat verhaal staat hier net voor. Dat is hoofdstuk 17. Dat het tienstammenrijk werd weggevoerd in ballingschap en dat heidenen kwamen te wonen in het land van de tien stammen. Heb u dat? Nou, en vervolgens wordt ook Juda, het tweestammenrijk, bedreigd. Zodanig dat, 2 Koningen 18 vers 13... zodat in het 14e jaar van de koning Hizkia Sanherib, de koning van Assyrië, optrok tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. In het 14e jaar van de koning Hizkia. Wij lazen net dat hij 29 jaren geregeerd heeft, tot aan zijn dood. 15 jaren waren aan zijn leven extra toegevoegd, zodat zijn ziekte was in zijn 14e jaar als koning. 29 jaar geregeerd, die 15 jaar had hij er extra bij gekregen na zijn ziekte, dus hij werd ziek in het 14e jaar van zijn regering. Maar in het 14e jaar van zijn regering, 2 Koningen 18 vers 13, trok Sanherib, de koning van Assyrië, op tegen alle vaste steden van Juda en nam ze in. En terwijl dus zijn rijk langzamerhand veroverd werd door de Assyriërs, werd Hizkia ziek, tot stervens toe. En u begrijpt dat dat overeenkomt met de positie van zijn rijk. Namelijk, het werd ziek, het werd opgevreten door de vijand. En het zou vernietigd worden, door de Assyriërs veroverd worden, zoals dat ook inderdaad met de tien stammen van Israël gebeurd was. Met Samaria namelijk. Daarna komt er allerlei onderhandeling enzovoorts, waar ik nou maar niet op inga. In de rest van hoofdstuk 18 en daarna in hoofdstuk 19 lezen wij over Hizkia dat hij uiteindelijk zich wendt tot de Heere in deze bange tijden. Een gebed doet, voor hemzelf dus, maar daarmee voor zijn stad Jeruzalem en voor zijn rijk. En daarna lezen wij in 2 Koningen 19 vers 20, toen zond Jesaja, de zoon van Amos, tot Hizkia, zeggende, zo spreekt de Heere, de God Israëls, dat gij tot mij gebeden hebt tegen Sanherib, de koning van Assyrië, heb ik gehoord. De Heer laat zeggen dat hij het gebed gehoord heeft, maar ook dat hij het gebed zal verhoren. En daarna spreekt hij over een overblijfsel, dat wil zeggen Jesaja brengt het woord des Heeren over aan Hiskia en zegt, nee, dit volk zal tot overblijfsel gesteld worden. Wij vinden die woorden in vers 30 van hoofdstuk 19, want het ontkomene, dat wat overgebleven is van het huis van Juda, zal wederom nederwaarts wortelen en zal opwaarts vrucht dragen, want van Jeruzalem zal het overblijfsel uitgaan. En er wordt dus gesproken in het algemeen, want op de details ga ik nu niet in, er wordt in het algemeen gesproken over de redding van Jeruzalem, maar ongetwijfeld met woorden die nog een vervulling zullen hebben in de toekomst alsnog en uiteindelijk in de dagen van de wederkomst van Christus. Bespreken we een andere keer wel weer eens. Maar in elk geval kregen die woorden een toepassing ook in dezezelfde dagen van Hiskia. En de vervulling van deze woorden, deze belofte van de Heer via Jesaja aan Hiskia, vindt u vanaf vers 35 van hoofdstuk 19. Het geschiedde dan in diezelfde nacht dat de engel des Heeren uitvoer en sloeg in het leger van Assyrië 185.000. Dat is wel wat erg veel lijkt mij, maar ook daar ga ik nu niet op in. In ieder geval, het betekent dat velen uit het leger van Assur gedood werden en het resultaat is dat Sanherib, de koning van Assyrië, met heel zijn leger weer teruggaat naar huis, namelijk naar Nineveh en nooit meer is opgetrokken naar Jeruzalem. Die verlossing komt daar. En dan gaat het verder in hoofdstuk 20 met in die dagen werd Hiskia krank, dat is de andere kant van het verhaal. Aan de ene kant die situatie van zijn land, en de andere kant zijn eigen persoonlijke situatie, maar die laatste is een uitbeelding van het eerste. Gewoonlijk gaat men er ook vanuit dat hij zo ziek geworden is vanwege die bedreiging, vanwege de spanningen, vanwege de ellende die hem te wachten stond enzovoorts. Hè? Of dat zo is, weet ik niet, maar het een is een beeld in elk geval van het andere. Hiskia werd krank tot stervens toe, in precies diezelfde tijd, diezelfde dagen, dezelfde omstandigheden. En wat eerst plaatsvindt in verband met Jeruzalem en het hele Tweestammenrijk, vindt dan plaats in verband met Hiskia persoonlijk. Hem wordt gezegd dat het niet goed gaat en dat hij zal sterven. En dus wat doet de man? Logischerwijze, hij wendt zich tot de Heer, hoogst persoonlijk, richt een gebed tot de Heer. Waarschijnlijk, maar dat staat er niet gedetailleerd bij, met als strekking dat als ik nu sterf, sterf daarmee ook het huis van David uit. Want voor zover wij weten was dat zo. In elk geval, hij doet een gebed tot de Heer. Hij zegt, ik heb toch voor uw aangezicht in waarheid gewandeld met een volkomen hart, vers 3. En ik heb gedaan wat goed is in uw ogen, waarom dan dit? En ook dan wordt via Jesaja een belofte gedaan aan Hiskia en u begrijpt het verhaal. De geschiedenis herhaalt zich immers. Wat eerst gold voor de stad en voor het rijk als zodanig, geldt nu voor Hiskia persoonlijk. Maar het is eigenlijk precies hetzelfde, drukt ook precies hetzelfde uit. Namelijk, zoals Juda, het tweestammenrijk, gered werd van de Assyriërs en het dus enige jaren bij kreeg, zo kreeg Hiskia er enige jaren bij. In dit geval 15, daar ga ik ook nog maar even niet op in. Het gaat maar om het beginsel. Want begrijp me goed, deze legers van Assur zijn wel bij Jeruzalem verdwenen en Assyrië is nooit meer opgetrokken tegen Jeruzalem, maar het neemt niet weg dat de Assyriërs uiteindelijk verslagen werden door de Babyloniërs. Die worden trouwens genoemd meteen in het tweede deel van hoofdstuk 20, vanaf vers 12. Want Jeruzalem wordt weliswaar gered, maar dan komen de Babyloniërs kijken. Ze worden rondgeleid in wat er over is van de rijkdommen van Jeruzalem. En daarna komt er ook een profetie en laat de Heer zeggen, nou ja, die Babyloniërs hebben het allemaal leuk bekeken, maar je moet toch weten dat al deze rijkdommen van Jeruzalem ooit een keer zullen weggevoerd worden naar Babel. Met andere woorden, Jeruzalem zou niet veroverd worden in die dagen door de Assyriërs, zoals met het Tienstammenrijk gebeurd was, maar ze zouden later veroverd worden en weggevoerd worden door de Babyloniërs. Maar ze krijgen er dus tijd bij. Als u begrijpt wat ik bedoel. En wel op grond van dat er een gelovig overblijfsel is in het Joodse volk. En daarom zou het ook als overblijfsel gered worden, tot overblijfsel gesteld worden. Want dat is eigenlijk de goede uitdrukking daarvoor. En daarom nog een kans, alsnog. En dat is wat we hier uitgedrukt vinden. Maar er zit natuurlijk nog meer aan vast. Het geldt niet alleen voor Hizkia, het geldt ook niet alleen voor de Joodse staat in de dagen van Hizkia. Want tegelijkertijd geldt het net zo goed voor een veel verdere toekomst. Daar heb ik het zo over. Want leest u maar mee, Hizkia bidt. Maar je zou eigenlijk zo vaak als je kunt de vraag moeten stellen, over wie gaat het hier eigenlijk? U weet wel, de vraag van de kamerling. Over wie zegt de profeet dit? Heeft hij het over zichzelf? Of over iemand anders? En zo, in het geval van over iemand anders, over wie dan? En wij zouden erop bedacht moeten zijn, langzamerhand, dat heel wat uitspraken in de Bijbel niet maar uitspraken zijn van de persoon in kwestie, maar uitspraken zijn op voorhand van de Heer Jezus zelf. Dat gold immers voor David heel expliciet, omdat de Bijbel het zelfs zo zegt, dat de woorden van David in het algemeen woorden waren op voorhand van de Heer Jezus. Ik heb het nagevraagd aan Petrus en die legt dat dan uit in Handelingen 2 of zo, hè. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor iemand als de zoon van David. In dit geval is dat Hizkia, want die was de drager van die titel, hè? Zoon van David. Eveneens als voorvader, logischerwijs ook, van de Heer Jezus op een of andere wijze. Zo zou ik bijvoorbeeld ook Jona hoofdstuk 2 kunnen lezen. Dat is dat gebed van Jona. U weet wel, Jona verdween in de vis. En daarmee in het dodenrijk, want hij was dood, staat er gewoon bij. Echt wel. En toen staat er, hij bad vanuit Sheol en zeide. En dat is heel aardig dat we daar het gebed van Jona lezen, maar dat is voor ons niet interessant. Wat voor ons interessant is, is dat het woorden zijn op voorhand van de Heer Jezus zelf. Vanuit Sheol, vanuit de hel, vanuit het dodenrijk, riep ik tot de Heer, enzovoort. En lees hem maar na. En je vindt zelfs de woorden van de Heer Jezus erin terug. Nou goed, we zullen het verder ook niet over hebben. Maar het zijn woorden van Jona, maar profetisch zijn het woorden van de Heer Jezus. Dit zijn woorden van Hizkia, maar het zijn woorden van de Heer Jezus. Wie zou er bidden voor de redding van Israël in het algemeen en voor het Joodse volk in het bijzonder? Wie is de verlosser van Israël? Het is toch de Heer zelf? En daar gaat het om. En dus, gij zult sterven, wordt tot hem gezegd, maar dan bidt hij en zegt, och Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in waarheid en met een volkomen hart gewandeld en wat goed is in uw ogen is, gedaan heb. Noem eens iemand die voor het aangezicht Gods in waarheid en met een volkomen hart gewandeld heeft. En die deed wat goed is in de ogen des Heeren. Noem eens iemand die bad onder sterke roeping en tranen, staat Hizkia, weende zeer. Weende gans zeer. De Heer Jezus toch volgens, volgens de evangeliën, maar ook volgens Hebreeën 5, hè? Om maar eens wat te noemen. En het gebeurde nu als Jesaja uit het middelvorige nog niet gegaan was, dat tot hem het woord des Heeren geschieden, zeggende keer weder en zeggen wat. Maar u weet toch nog waar het gebed over, neem mij niet weg in het midden mijner jaren, enzovoort. Dat bidt Hizkia toch, maar het is een gebed van de Heer Jezus. U vindt het in de psalmen, meer dan één keer trouwens. En in het algemeen gebed om verlossing uit de dood is een gebed van de Heer Jezus. En bovendien, strikt genomen, was hij de eerste aan wie dat gebed ook verhoord werd. Bovendien, hij stond op uit de dood en wel definitief. Want Hizkia werd hier dan weliswaar verlost van de dood in de zin van dat hij niet zou sterven. Maar 15 jaar later is hij wel degelijk gestorven. En dus de beloften die hier gedaan worden, zijn eigenlijk messiaanse beloften. Beloften aan Hizkia, maar feitelijk beloften aan de Heer zelf. En dan lezen we hem weer. Zo zegt de Heere, de God van uw vader David. Leuk, hè? Dat kan ook tot de Heere Jezus gezegd worden. De God van uw vader David. Ik heb uw gebed gehoord, ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken aan de derde dag. Die lijkt me toch wel erg duidelijk, hè? ligt er wel dik bovenop. Aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heren. Lees ik Psalm 118, dan lees ik precies hetzelfde, niet zozeer over die derde dag, maar wel degelijk over het opgaan in het huis des Heren. Dat wil zeggen, degene die daar spreekt, zou verlost worden uit de dood en zou ingaan in het huis des Heren. Onder gezang van gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Laat hem tot u doordringen. Er zijn talloze psalmen trouwens die precies ditzelfde zeggen. Psalm 27 valt ook in die categorie. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En zo verder. Dat ik al de dagen mijn levens zou verkeren in het huis des Heeren. Maar wie begeerde dat eigenlijk? Wiens gebed is het? Toch gewoon van de Heer zelf, de Heer Jezus. En daar gaat het om. Dit zijn woorden van de Heer Jezus. Gesproken door een van zijn voorvaderen, begrijp je me goed, de Heer Jezus stamde voor zover ik weet niet van Hiskia af, maar werd wel zijn opvolger in de lijn van erfgenamen van de troon. En daarom zei ik net, hij is zijn voorvader in zekere zin, op een of andere wijze. Hè? Maar daar gaat het maar om natuurlijk. Maar aan de derde dag zult gij opgaan in het huis des Heeren. En toen de Heer zelf, de Heer Jezus, opstond uit de dood, ging hij inderdaad het huis des Heeren, de tempel in en werd daarvan de eersteling. Maar die tempel zijn wij. Toch? Daar hebben we het een andere keer wel weer eens over dan. En ik zal 15 jaar tot uw dagen toedoen. En ik zal u uit de hand des konings van Assyrië verlossen enzovoort. Ik zal 15 jaar toedoen. Dan moet ik even zoeken. Want kijk, in Jesaja 38 vinden wij diezelfde geschiedenis. En daar wordt die gevolgd door wat genoemd wordt een danklied van Hiskia. Vanaf Jesaja 38 vers 9. Hij schreef namelijk ook nog een paar psalmen, hè? Ik geloof 10. Ja, inderdaad, 10 van die 15 psalmen zijn dat. Hè? Mag, daar heb ik misschien nog over als ik tijd heb. Maar hij schreef hier een lied, het is hier weergegeven. Er staat vanaf vers 9 van Jesaja 38. Dit is het schrift van Hiskia, de koning van Juda, toen hij ziek geweest was en van zijn ziekte genezen was. Ik zeide, die ik is dus Hiskia, vanwege de afsnijding mijner dagen zal ik tot de poorten des grafs heen gaan. Ik word beroofd van het overige mijner jaren. De man was natuurlijk nog vrij jong, hè? 39, reken maar uit, 25 toen hij koning werd en in zijn 14e jaar, dus hij was 39 en dus officieel naar Bijbelse maatstaven zelfs nog een jongeling. En ik zeide, vers 11, ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. Ik zal de mensen niet meer aanschouwen met de inwoners der wereld. Maar het eigenaardige is dat we hier van doen hebben met een of andere cryptisch stijlfiguur. Ik zal de Heere niet meer zien, de Heere in het land der levenden. In de eerste plaats, daar staat eigenlijk, ik zeide, ik zal niet meer zien. De Heere, en dan weer de Heere in het land der levenden. Dat is de werkelijke volgorde van de woorden. Heb je dat? Dus dat de Heere, twee keer achter elkaar. Ik zal niet meer zien de Heere in het land der levenden. In de tweede plaats, men zag de Heer toch niet en Hiskia zag de Heer ook niet. Het woord des Heeren kwam tot Hiskia via de profeet, dus hij heeft hem sowieso niet gezien. Wat zegt de man hier eigenlijk voor vreemds? Ik zal de Heer niet meer zien in het land der levenden. Voor zover we weten had hij de Heer nog nooit gezien in het land der levenden. Zolang hij leefde niet namelijk. Al die 39 jaren niet. Dus er is iets mee. In de derde plaats, nou niet noodzakelijk in die volgorde uiteraard, maar in de derde plaats, hier staat normaal gesproken, het woord Heere is de Nederlandse vertaling, moeten we doorgaan, van de naam Jehovah. U weet wel, de vier letters, hè. Maar in dit geval staat er niet Jehovah. Er staat alleen maar ja. Dus alleen de J en de He, dat wil zeggen de eerste twee letters van de naam, en dat gaat in de Bijbel door voor de afkorting van de naam Jehovah. Hebben jullie dat ook? Ja, zeg maar. Zo, ja, ja. Dat staat er dus, hè. Ik zal niet meer zien, ja, ja, in het land der levenden. Dat is dus wat er werkelijk staat. En dan heb je een puzzel, waarom staat het dus zo? En het hele idee is dat het om veel meer gaat dan alleen maar de Heer zelf. Het gaat om het leven dat er in Jehovah is. En de aardigheid ervan is, in de eerste plaats natuurlijk, dat Jehovah en leven eigenlijk synoniem zijn. U weet wel, existentie als zodanig ligt besloten in de naam van Jehovah. De naam wordt immers meestal vertaald met ik ben, of nog liever ik ben die ik ben, of ik zal zijn die ik zijn zal, of wat het maar is. Het gaat om de existentie, het bestaan, en dus het leven als zodanig. Vandaar de Heer is ons leven, Hij is leven, Hij geeft leven, enzovoort. Hè? Maar wat Hiskia in wezen alleen maar zegt, is, ik zal dat leven niet meer zien, ik zal sterven, het is afgelopen met mij. Maar de aardigheid is natuurlijk wel dat die naam, verkorte naam, ja, hier twee keer staat. En dat is niet voor niks. Begrijp me goed, dit is één lied. En een lied wordt geacht op een of andere wijze poëzie te zijn. Heeft te maken met dichtkunst, in ieder geval heeft literaire waarde. En dat is weer zo, omdat het normaal gesproken vol zit met taalkundige vondsten, om zo te zeggen. Ik kan dat niet zo goed formuleren, maar zoiets. Hè. Er is een reden waarom hij twee keer ja zegt achter elkaar. Niet tweemaal Jehovah, maar tweemaal ja. En het daarmee ook de aandacht op vestigt door de herhaling. Mijn conclusie is dat dit tweemaal ja een verwijzing is naar de 15 jaren die aan zijn dagen worden toegedaan. Want de naam Jehovah levert een getalswaarde op weliswaar van 26, maar de afkorting daarvan, ja, levert een getalswaarde op van 15. Wat zou hij niet meer zien? Hij zou Jehovah niet meer zien. Nee, maar die had hij ook nog nooit gezien. Hij zou die 15 niet zien. Die 15 jaren die hij overigens alsnog kreeg. En daar is dus het verband tussen, begrijp je me goed? Ik verzin dit niet. Het is zelfs zo dat officieel in het Hebreeuws men het getal 15 niet schrijft zoals men het zou moeten schrijven, namelijk met een jot en een he achter elkaar. Men doet dat niet om de eenvoudige reden dat men dat beschouwt als de naam Jehovah en die mag je niet ijdel gebruiken. Maar daarmee is meteen gezegd wat ik nu zeg. Die letters achter elkaar staan voor 15. Het getal 15, maar tegelijkertijd voor de naam des Heren. En hier staat het. Twee keer. En waarom ook niet? De schaduw ging immers terug op de zonnewijze en moest opnieuw die 10 graden, die 40 minuten aflopen. Dus er is sprake van een herhaling. En voor zover het een herhaling is in het leven van Hiskia, wil zeggen dat de laatste 15 jaar die hij gehad had, mocht hij overdoen. Dan krijg je hem dus ook twee keer, toch of niet? En hier in dit merkwaardige vers van Jesaja 38 vers 11 wordt dat uitgedrukt. Maar goed, daar laat ik het maar bij, want ik vind dat verder niet zo'n punt. Maar het helpt ons wel om dit soort dingen te begrijpen. Die 15 staat voor het leven dat er is in de Heer. In Christus zou je eigenlijk op voorhand moeten zeggen. En wat er gebeurde in het leven van Hiskia drukt zich uit in het bestaan van het Joodse volk. Namelijk, normaal gesproken zouden ze met de 10 stammen ten onder gegaan zijn in het Assyrische Rijk. Maar omdat er in die dagen een gelovig overblijfsel was in het Joodse volk, spaarde de Heer Juda, de 2 stammen, en daarmee dus ook Hiskia. Ze kregen een herkansing. Alleen, die herkansing zou toch leiden tot hun ondergang. En dus wordt meteen tegen Hiskia gezegd, ik denk niet dat hij dat leuk gevonden heeft, je krijgt nog 15 jaar. Zodat hij zijn klok, maar zijn zonnewijzer, zijn klok, zijn kalender kon gelijk zetten op de dag van zijn overlijden. Hij wist wanneer hij zou sterven. Maar dat is weer zo, omdat hetzelfde geldt voor de Joodse staat. En dus wordt aan Hiskia gezegd, maar dat is het laatste deel van 2 Koningen 20. Deze rijkdom zal wel degelijk verdwijnen, zal hier weggenomen worden. Jeruzalem zal verwoest worden, dit rijk zal vernietigd worden. En het zal overgebracht worden naar Babel alsnog. Het zou misgaan. Maar hier heb je de verlenging van het bestaan van de Joodse staat als zodanig. En daarna komen we weer een hele stap verder. Want u weet dat daarna alsnog opnieuw het bestaan van de Joodse staat verlengd is geworden. Want na verloop van tijd in de Babylonische ballingschap keerde officieel de twee stammen terug. Ik zeg alleen maar officieel, want het was maar een minderheid uit het volk. Maar keerde officieel het Joodse volk terug uit de Babylonische ballingschap. En richtte, dat is onder Ezra en Nehemia zal ik maar zeggen, en onder Haggai, Zacharia, Malachi. En richtte opnieuw een Joodse staat op rondom Jeruzalem, dat voor dat doel herbouwd werd. En waarin ook weer een tempel gebouwd werd. Dus het is compleet herstel van een Joodse staat. En daar vind je een veel verdere vervulling van precies ditzelfde. Namelijk, ze kregen nog een kans. Opnieuw. Hun ontkoming aan de Assyrische ballingschap drukt zich later uit in een terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Terwille van een gelovig overblijfsel uiteraard. En daarna is de vraag waar dat toe geleid heeft. Alsnog. En dan wordt het echt moeilijk. Want waar dat toe geleid heeft, wel, ook in die dagen, maar nu zijn we in de dagen van Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, en dus in de dagen van de Heer Jezus. In die dagen was er weliswaar ook een gelovig overblijfsel, maar niet voor wat betreft het bestuur van het Rijk, de staat als zodanig. U weet, er was toen geen koning meer en het land werd bestuurd officieel door de hoge priester bij gebrek aan een koning. Daar stonden de Romeinen niet toe. Het land werd bestuurd door een hoge priester als voorzitter van de Joodse Hoge Raad, het Sanhedrin. Maar u weet wat er gebeurde. Wij vinden het vele malen vermeld in het Nieuwe Testament. Het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, onder aanvoering van de hoge priester, verwierp de Heer Jezus. Meerdere malen tot achter in Handelingen aan toe. Want hen werd ook na de opstanding van Christus meerdere malen het evangelie voorgehouden en zij beliefden het niet. En zelfs de Joodse leidslieden in Rome beliefden het niet. En dan ben je echt in Handelingen 28. En dat is dan definitief het einde van dat verhaal. En dat leidde dus logischerwijze alsnog tot de ondergang van de Joodse staat. En eigenlijk definitief. Althans, voor zover het het werk des Heren betrof. Want het was de Heer die de Joodse staat redde van de Assyriërs in de dagen van Hiskia, en hij redde dus ook Hiskia als uitbeelding daarvan. Het was de Heer zelf die ervoor zorgde later dat hetzelfde Joodse volk kon terugkeren uit de Babylonische en inmiddels Medo-Persische ballingschap. Het was de Heer zelf die er niet voor zorgde dat de Joodse staat gered werd nadat zij de Heer Jezus verworpen hadden. Maar integendeel, hij zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En dat is ook inderdaad wat er gebeurd is. Einde van het verhaal voor wat een Joodse staat betreft. En als daarna, in de toekomst, alsnog een Joodse staat zal bestaan. En die bestaat al 50 jaar, langer. In Jeruzalem, overigens zonder tempel, en dat is veelzeggend, zou dat niet het werk van de Heer zijn. Dat wil zeggen, zo'n Joodse staat zou wel ontstaan. De Heer heeft er trouwens ook aangekondigd dat het gebeuren zou, dat dat gebeuren zou. Maar hij heeft ook gezegd dat het niet zijn werk was en dat hij het niet zou doen. En voor zover hij er toch in betrokken zou worden, zou het inhouden dat hij zijn legers ten strijde zou verzamelen tegen Jeruzalem alsnog, met als gevolg dat de stad zou verwoest worden, Zacharia 14. En dat moet nog gebeuren, uiteraard. Laat hem goed tot u doordringen. Voor zover het dus een redding is van de Joodse staat, het Joodse volk of wat het maar wezen mag, van Gods wegen is dat vervuld. En al een paar keer. Eén keer in de dagen van Hiskia, uitgedrukt bovendien in de redding van Hiskia persoonlijk en bovendien om hem, omdat hij de man was die het Joodse volk onderworpen hield, onderdanig hield aan Jehovah. En dat was de verantwoordelijkheid ook. En om hem redde de Heer dus het Joodse volk, maar de Heer redde dus ook hem van de dood. Daarna wordt het herhaald in de redding uit de Babylonische ballingschap. En dat is het dan. En daarna kwam er een eind aan. En daarna komen we terecht bij het teken, staat het eind van het verhaal. In Jesaja is dat nog duidelijker, wordt achteraf gezegd, ja, Maria had een teken gevraagd enzovoorts. Het staat helemaal aan het eind van het verhaal, dat teken. Terwijl het zich eerder afspeelde uiteraard. Maar het zat aan het eind van het verhaal. Oh ja, hij had een teken gevraagd, maar dat is nou net waar het over gaat. Waarom moet het teken er nog bij eigenlijk? Aan het eind van het verhaal. En het antwoord is, omdat daarmee, met wat wij nu allemaal besproken hebben, daarmee is het verhaal niet aan zijn eind. Want het idee is namelijk dat tekenen nu eenmaal, omdat zij tekenen zijn, uitbeeldingen zijn van het werk dat de Heer ooit zou doen in de dagen dat hij zich verbergt. En dat verborgen werk van de Heer werd op voorhand uitgedrukt in een niet verborgen, maar een openbaar teken. Daar zijn tekenen voor. Hoef ik toch niet uit te leggen? U weet dat een groot gedeelte, nou ja, een groot gedeelte, maar dat een gedeelte van de christenheid zondags ter kerke gaat en zich dan laat voorlezen: ik ben de Heer uw God die u uit Egypte land hebt uitgeleid, terwijl die mensen die in de kerk zitten nog nooit in Egypte zijn geweest, laat staan dat ze er ooit zijn uitgeleid. Waarom lezen ze dat dan? Nou ja, omdat ze heel goed weten dat het beeldspraak is. Namelijk dat het profetisch is dat de verlossing van Israël uit Egypte een beeld is van onze verlossing door de Heer Jezus Christus in onze tegenwoordige tijd. De consequentie daarvan is natuurlijk dat men ook dus niet onder de wet zou leven, want daarvan heeft de Heer ons verlost. De wet hoort bij de wereld, namelijk Egypte. Maar goed, dat acht men niet gewenst. En daar krijg je dus de problemen rondom nieuwtestamentische waarheid die men niet wil begrijpen, omdat men ze niet op zichzelf van toepassing wil brengen. Maar zo begon ik vanavond, hè, met de uiteenzetting. Maar ik gebruik het maar als voorbeeld. En we begrijpen ook dat de doortocht van Israël door de Jordaan onder Jozua een beeld is van wedergeboorte, toch of niet? Onze wedergeboorte wel te verstaan. En zo verder. Het is typologie. En het waren tekenen. Maar ze hebben een profetische betekenis uiteraard, inclusief de tekenen die de Heer Jezus deed. Alle tekenen in de Bijbel spreken per definitie dus over het tegenwoordige werk van de Heer. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad, geloof ik, in verband met de genezing van één blinde en één dove. Dat is een beeld van het werk dat de Heer nu doet. En dat betekent dus dat wij nog één betekenis, één toepassing, minstens één toepassing dus, strikt genomen, van dit teken over het hoofd gezien hebben. Het betekent namelijk dat de Heer ook in onze dagen zich bezighoudt met Israël, dat wil zeggen met zijn volk, en dat redt, bewaart van de vijand. En hoewel het eigenlijk al gestorven had moeten zijn, leeft het toch. Heb u die? De enige moeilijkheid aan het verhaal is dat het een verborgen werk van de Heer is. En dus heeft het niet van doen met de Joden, maar met degenen die in het verborgene Joden zijn. Maar ik hoop maar dat u het Nieuwe Testament kent nu, hè. Was dit Romeinen 2, 3, zo? U weet toch, die is een Jood. Wil de echte Jood opstaan, weet u wel? Zegt Paulus, nou die is een Jood die besneden is, dat is waar. Maar niet met een besnijdenis die met handen geschiet, maar met de besnijdenis des harten, zoals die trouwens ook in het Oude Testament reeds genoemd werd. Met een geestelijke besnijdenis. En later schrijft hij aan de Colossenzen dat wij als gelovigen in Christus besneden zijn. Namelijk, we zijn met hem gestorven, begraven en opgewekt. En in die zin zijn we echte Joden. Niet op grond van afstamming, maar dat had er sowieso al weinig mee te maken. Altijd al. Dat is Romeinen 9, maar daar zullen we het nu dus ook maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat het volk Gods in onze dagen is in de praktijk de gemeente, maar de gemeente wordt wel degelijk beschouwd als Israël. Dat is voor velen hetzelfde als vloeken, wat ik nu doe. Voor anderen juist niet. Maar dat kan ik ook niet helpen, hè. Maar de gemeente wordt wel degelijk beschouwd als de erfgenaam van Israël. Heeft God zijn volk dan verstoten? Vraagt Romeinen 11. Vers 1. En dan zegt Paulus, nee, helemaal niet. Zijn volk is Israël en ik ben Israëliet. Dat is één ding. Nee, hij zei niet, zijn volk is het Joodse volk en ik ben een Jood. Hij zei zelfs überhaupt niet dat hij Jood was. Hij zei, ik ben Israël, ik ben Israëliet uit de stam van Benjamin. Maar waar het maar over gaat is dit, dat die hele profetie die je in hoofdstuk 19 eigenlijk al vindt, in vers 30, over. Want het ontkomene dat overgebleven is van het huis van Juda zal wederom wortelen en zal vrucht dragen opwaarts naar God toe enzovoort. Die uitspraak die is van toepassing geweest in de tijd op dit Joodse volk, daarna op ditzelfde Joodse volk bij de terugkeer uit de Babylonische ballingschap, waarbij het in de herkansing kwam als het ware. Maar het is net zo goed van toepassing op het volk Gods in onze tegenwoordige tijd, op de gemeente namelijk, want wij zijn dat overblijfsel. Dat is Romeinen 11. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, want ik ben Israëliet, zegt Paulus. Bovendien, zegt hij, je hebt toch wel eens gelezen die geschiedenis van Elia? Ik zat er meteen bij, hè? Romeinen 11. Ik zoek hem niet op, daar heb ik allemaal geen tijd voor nu. Hè? Romeinen 11. Je hebt toch wel gelezen de geschiedenis van Elia? Waarbij Elia spreekt tot God over Israël en zegt, zij hebben uw altaar omvergeworpen enzovoort. Ze hebben hun knieën gebogen voor de Baal in plaats voor u. En zegt Elia, ik ben er alleen overgebleven. En hij zegt dus, ja, het hele volk als zodanig onder leiding van koning Agab is van u afgevallen, dient andere goden enzovoort. En voor zover men trouw is aan u, wordt men vervolgd. En Elia zegt, ik ben maar alleen overgebleven. Toen zei de heer, nou ja, Elia, ik zeg het met opzet met eigen woorden. Nou ja, Elia, dat kan nou wel zo wezen. Maar toch ben je niet alleen. Dat denk je misschien, maar je bent niet alleen. Want er zijn er nog 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben. En daarvan zegt Paulus, nou ja, dat was toen zo. Er was een overblijfsel. Het hele volk, daarvan kon men generaliserend zeggen, het was ontrouw aan de Heer. Maar niettemin was er een overblijfsel. Men zou het niet over het hoofd zien. En daarna zegt Paulus in Romeinen 11, alzo is er ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel naar de verkiezing van Gods genade. En zo snel maar net, want waar het over gaat, is dat het werk Gods aan Israël als zijn volk wel degelijk voortgang vindt, maar niet uitwendig. Dat wil zeggen, niet voor heel de wereld zichtbaar. En voor zover het werk van God dan toch al zichtbaar zou zijn, wordt het in ieder geval niet herkend als een werk aan Israël. En daarmee zijn we terecht in zich gecompliceerd gemaakte theologie. Dat weet u wel. Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Zo ja, waarom niet? Ik formuleer het altijd zo, want dan heb je meteen de chaos, hè? Is de kerk in de plaats van Israël gekomen? Zo ja, waarom niet? Dan heb je wat uit te zoeken. Dat is men nog nooit uitgekomen. Er is men nooit overeenstemming in gevonden. Dat is heel jammer. Want het is maar de vraag wat je onder kerk verstaat. En dan heb je voorlopig je handen vol. En daarna is het de vraag wat je onder Israël verstaat. Dan heb je ook even je handen vol. Als je dat probleem hebt opgelost, dan kunnen we het er weer over hebben. En dan vragen we het zelfs nog in gemoede, maar wat is eigenlijk het verschil tussen die twee dan? En de antwoord is, de gemeente is wel Israël, maar Israël is nog niet de gemeente. Onder het motto, een koe is wel een rund, maar een rund is niet noodzakelijk meteen een koe. En een Israëliet is niet noodzakelijk een lid van de gemeente, maar de gemeente wel degelijk is Israël. Daar staat het toch? En voor de ergste tegenstanders van deze leer zeg ik dus meteen, daar staat toch in Efeze 2 dat wij eertijds vervreemd waren, dan wel vreemd waren, net zo u wilt, daar ga ik niet op in, vreemd waren van het burgerschap. Is als gij die eertijds heidenen waart, vreemd van het burgerschap Israëls, zijt nabijgebracht. En heb deel gekregen aan het burgerschap Israëls, want dat is wat het betekent. Er wordt samen met de gelovigen uit de Joden of uit Israël gebouwd op één en hetzelfde fundament tot één en hetzelfde huis enzovoorts. Zijn we dan Israël of niet? En als Israël de naam is van het volk van God, dan stellen we de vraag anders, wie is het volk van God dan? Nou, niet het Joodse volk, want dat is officieel ongelovig. En nou niet gaan roepen, maar ik ken een gelovige Jood. Dan zeg ik, ja, ik ook. Wel twee benaderen in zin. Nou ja, bij wijze van spreken dan. Maar goed, Nederland is een ongelovig land. Het Nederlandse volk is een ongelovig volk. Maar ik ken een paar gelovigen die Nederlanders zijn. Ja, inderdaad, ja. Maar het volk is het Joodse volk per definitie is ongelovig en zal pas als gelovig volk beschouwd worden als de leidslieden, de regering van het volk, officieel de naam des Heren zal aanroepen. En dat gebeurt niet zolang wij hier nog op aarde zijn, zegt mijn Bijbel. Dus dat is makkelijk genoeg. Het is een ongelovig volk en een ongelovig volk is niet Gods volk. En van de gemeente staat dat het een volk is voor zijn naam. En Petrus, een gelovige uit de Joden, spreekt over de Joden en zegt ze zijn ongehoorzaam geweest en ze zijn gevallen over de steen. En daarna zegt hij tot zijn lezers, maar gij die gelooft, gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk enzovoorts. Over wie heeft hij het dan? Toch gewoon over u en mij, als gelovigen, op grond van geloof en op grond van niks anders. Met andere woorden, men kan inderdaad het werk Gods, als men het eenvoudig neemt, beschouwen als een werk dat hij zou doen aan Israël en via Israël. En toen Israël ongelovig bleek, verdwenen de 10 stammen in Assyrische ballingschap. En toen de rest daarvan, namelijk de 2 stammen, de Joden, ongelovig bleken in de dagen van de Heer Jezus, dus in Handelingen, verdwenen zij ook definitief en werden verstrooid onder de heidenen. En daarmee is Gods werk aan Israël afgebroken. Sterker nog, daarmee staat de klok van het Joodse volk en alleen maar die klok stil. We hadden het toch over klokken? Over zonnewijzers. Sindsdien staat die klok stil, maar dat is die ene klok waarop de tijdrekening van Daniel 9 gemeten wordt. Dat weet u, hè? Die van de 70 weken. 69 weken zijn voorbij, de 70ste moet nog komen. In de tussentijd staat die klok stil. En zeg niet dat het niet kan, want je hebt inderdaad klokken met zo'n knop erop. Dan geef je een klap op en dan staat het ding stil. Geef je weer een klap, dan loopt hij weer. Dat heb ik nagevraagd aan iemand die ervoor geleerd had. Dokter was hij ook, hè? Wie? Niemand? Dokter Max Euwe. Maar goed, de schaker, ja, goed. Zo kun je dat zien en zeggen, het werk aan Israël is afgebroken. En in de toekomst, in de 70ste week van Daniel, gaat die klok weer lopen. God zal zich weer bezighouden met het Joodse volk. Zal hem tot bekering leiden via de grote verdrukking overigens. En via de prediking van de 2 getuigen. Dat is allemaal zo. En in die tussentijd verzamelt zich God een volk uit de heidenen voor zijn naam. En dat is waar. Dat staat op zwart op wit allemaal in de Bijbel eigenlijk, wat ik nu zeg. Maar neem niet weg dat dat volk uit de heidenen voor zijn naam wel degelijk juridisch, rechtens dus, volgens datzelfde woord van God en ook zwart op wit, zijn bestaan en zijn functie ontleent aan de roeping van Israël. Dat wil zeggen, wat God aan Israël beloofd heeft, is wel degelijk bij de gemeente terechtgekomen. Dat is ook een vrij gangbare leer trouwens binnen het protestantisme hoor. Alleen het probleem daar is vervolgens dat men niet gelooft in het algemeen dat God zijn werk aan het Joodse volk, aan Israël in het algemeen, aan de 12 stammen, alsnog zal voortzetten in de toekomst met betrekking tot de openbaring van een koninkrijk op aarde. Dat ontkent men dan weer. Dat schiet ook niet echt op natuurlijk. Maar het is wel waar dat de beloften die God aan Israël gedaan heeft terecht zijn gekomen bij ons gelovigen in deze tegenwoordige tijd die op die grond beschouwd worden als volk van God. Ongeacht de afstamming, maar dat speelde nooit een rol. Maar bijna nooit. Elke heiden kon deel krijgen aan het burgerschap Israëls. Het was zelfs een heidense vrouw. Bij nader inzien waren het zelfs 2 heidense vrouwen... die voorkomen zelfs in het geslachtsregister van de Heer Jezus. Nota bene. U weet wel, Rachab de hoer. Want zo heet ze in de Bijbel, Rachab de hoer. En Rut. Heidense vrouw. En aan de mannelijke kant had je ze ook natuurlijk. Mannen. Heiden die deel kregen aan het burgerschap Israëls. Nou, niet meteen in de koninklijke familie, in het huis van David. Want de Messias zou nou eenmaal ook uit het zaad van David zijn en rechtstreeks van hem afstammen. Maar je kon Israëliet worden, elke heiden kan Israëliet worden. En wij die eertijds heidenen waren en dus verre waren, zijn nabijgebracht en hebben deel gekregen aan het burgerschap Israëls. Dacht u van niet? Andere kant dan. Als wij toch deel hebben aan de Heer Jezus Christus, de Jood bij uitstek en bovendien de koning der Joden, erfgenaam van de troon van Juda en daarmee van David, en wij zijn in hem gezegend met elke geestelijke zegening, dan wel wij zijn leden van zijn lichaam, zijn we dan Israëlieten of niet? Zijn we dan Joden of niet? Natuurlijk wel, en er zijn nog wat kanten waarvan je binnen kunt komen, en dat leidt precies tot hetzelfde eindresultaat, hè? Een daarvan is die kwestie van die 10 stammen natuurlijk. Dat eerstgeboorterecht van de gemeente gebaseerd is op het eerstgeboorterecht van Efraïm. Dat wil zeggen, komt daaruit voort, is het de vervulling van. Het is een eerstgeboorterecht boven de Joden. Namelijk van Efraïm boven Juda, van de 10 stammen boven de 2 stammen, dan wel van de gemeente boven de Joden. Het is precies hetzelfde. Maar het is wel degelijk Israël. Want het punt is dat in onze dagen eigenlijk sprake is van een stuk geschiedenis wat niet gekund had. Wat buiten de orde is, wat buiten de lijnen is. En dat is dat verhaal van die zonnewijs. Die tijd was al gepasseerd als het ware, dan wordt hij teruggezet, loopt hij nog een keer. En in die tijd gebeuren er andere dingen. En daar gaat het om. En dat het op een fiasco uitliep in die dagen. Dat wil zeggen dat Hiskia gestorven is uiteindelijk. En dat het Joodse volk alsnog in Babylonische ballingschap verdween. En uiteindelijk in wat zij noemen de Edomitische ballingschap. Dat is de tegenwoordige dus, hè. De zogenoemde tegenwoordige diaspora. Dat is waar. En waar het gaat om de aardse omstandigheden van de gemeente. Die wij dan in het Nederlands gemakshalve kerk noemen. Want dat is duidelijker. Dat dat ook slecht afloopt. Dat is waar, ja. De ondergang van het christendom is ook inderdaad onvermijdelijk en de Bijbel voorzegt. Wat is niet de ondergang der gelovigen als zodanig? U weet wel, het is het schip dat vergaat, maar dat is alleen de uiterlijke vorm waardoor het drijft op de golven van de volkerenzee. Het is het schip dat vergaat, maar alle 276 worden behouden. Met Paulus, u weet wel, de schipbreuk van Paulus. Nou ja, het had ook die van Jona kunnen zijn, maar dat doet er nou niet toe, hè. Hier wordt het nog ingewikkelder van. Maar het loopt dus naar aardse maatstaven net zo goed verkeerd af. Maar in die tijd bouwt God zich wel degelijk een volk, een overblijfsel. En dat is waar het om gaat, een overblijfsel dat deel heeft aan het leven van ja. En zelfs een dubbel deel krijgt, ja, ja. Ik kan toch ook niet helpen, hè? Ons woord ja, ons sterke, definitieve, bevestigende woord ja is, als u mij vraagt, echt niks anders dan de afkorting van de naam Jehovah. Als er iets of iemand is die bevestigend is en die staat en die onvergankelijk is en definitief en positief, is het toch Jehovah? En daarom zegt elke ezelbroeder ja. Zeg ik ook, zeg ik, dat roep ik al jaren, want een ezel in de Bijbel is altijd een uitbeelding van een gelovig overblijfsel. Het gelovig overblijfsel. En die roepen de naam des Heren aan. Dus dat is het verhaal, hè? Zeg maar ja. En dan nog even terug naar 2 Koningen 20. Moet duidelijk zijn dat dit teken een meervoudige toepassing heeft. Zoals met alle Bijbelse profetieën altijd. Meervoudige toepassing. En een van de belangrijkste is die in onze tegenwoordige tijd. Waarbij God zich een volk verzamelt en een overblijfsel stelt. Dat is waar het over gaat. Weet u nog even tussendoor. De eerste keer dat het woord overblijfsel voorkomt in de Bijbel? Ja? Juist. Ja, daar waar Jozef zich bekend maakt aan zijn broers, Jozef. Niet Juda, Jozef. Niet de 2, maar de 10, hè. Jozef zich bekend maakt aan zijn broers en zegt dat de Heer hem geroepen had van oudsher om hen, zijn broeders, tot een overblijfsel te stellen op de aarde. Maar het gebeurde niet in Jeruzalem of in Canaan of waar het maar was. Het gebeurde buitenslands. In Egypte. Ergens midden in de wereld dus, feitelijk. In het grote wereldrijk van die dagen. En dat herhaalt zich in onze dagen, waar de zoon van Jozef, denk er maar bij wat u wilt, want dat ga ik toch niet uitleggen, maar dat de zoon van Jozef wel degelijk een overblijfsel stelt op aarde. Alleen niet in het land en officieel niet binnen het volk, maar daarbuiten. Buiten de legerplaats en in het verborgene, met de deuren dicht Dat weet u toch nog? De deuren dicht. Jozef stuurde de Egyptenaren weg en deed de deuren dicht en zei, ik ben Jozef. En later waren de discipelen bijeen, het waren er trouwens 10, om voor de hand liggende redenen, waren de discipelen bijeen in de opperzaal met de deuren dicht om de vrezen der Joden. En daar kwam de Heer binnen en zei, hij zei niet, ik ben Jezus, maar hij zei, vrede zijn jullie, toch, hè? En daarna zei hij, ziel, ik ben het. Kijk maar, ik ben het. Ik ben, ja, Jehovah, zeker wel. Dat was bij 10 van de 12 discipelen. In Egypte was het bij 10 van de 12 broers die op visite gekomen waren. Net zo goed 10. En nou zijn we bij de 10 graden in... Hè? Bij de 10 graden hier in 2 Koningen 20. Want het gaat om 15 jaar die de man erbij krijgt, die heb ik uitgelegd. Het gaat om leven. Leven van Jehovah. En aan de andere kant gaat het om 10 graden, want zo drukt zich dat nou eenmaal wiskundig uit. Maar 10 in de Bijbel staat gewoon voor het woord Gods, dan wel de woorden Gods. Als zich uitdrukkend in 10 geboden, inderdaad, ja. En ik zeg er altijd meteen bij, ook zich uitdrukkend in dat het 10 maal staat in Genesis en God zeide. Het spreken van God is 10. En daar waar het woord van God vervuld wordt, kom je terecht bij 10 kwadraat. Dat is 100, 10 maal 10 bedoel ik dus, hè. 100, maar 100 is het getal ter aanduiding van geloof. Ga ik nou ook niet verder uitleggen. Maar ik herinner mij in ieder geval op zijn minst de deur van de tabernakel 10 breed en 10 hoog. En de ingang in het heiligdom is dus via de 100. Hebt u die? Het herhaalt zich vele malen in de Bijbel, maar ik ben al verder over tijd. En het heeft hier ook niet zoveel meer mee te maken. Maar waar het om gaat, die 10 graden gaan overnieuw. Dat wil zeggen dat opnieuw het woord van God toegepast wordt, vervuld wordt. En dat is waar het om gaat. Men lezen schriftgedeelte als Romeinen 3. God heeft gesproken, of Johannes 1. God heeft gesproken van de beginnen. En daarna was het Joodse volk weliswaar ongelovig, want ze hadden de duisternis liever dan het licht. Johannes 1, ze waren dadelijk ongelovig. Romeinen 3, maar Paulus stelde de vraag, maar denk je nou echt dat dat ongeloof het gelovende trouw van God teniet doet? God heeft gesproken, God heeft beloofd, en hoe ongelovig die mens ook is, dat maakt niet uit, God doet wat hij beloofd heeft. En dan maar niet in het openbaar een koninkrijk op aarde, maar wel degelijk een koninkrijk, want dat is wat hij beloofd had. En dan maar buiten de legerplaats, dan maar een verborgen koninkrijk, enzovoorts. U weet wat is die uitdrukking, zal hun ongeloof het geloof van God er niet doen. Of anders zal hun ontrouw de trouw van God er niet doen. Het antwoord is, nee, vanzelfsprekend niet. En dus God vervult wel degelijk zijn belofte in onze dagen, maar niet via de normale lijn. Niet in het zicht van de wereld als zodanig, maar daarbuitenom. En daarom, omdat het in het verborgene gebeurt, krijgen we dus ook een teken. Want er is daar altijd de uitbeelding van. En dus heeft God zich een volk. Heeft hij een priesterlijk volk met een bediening op aarde nu, maar bovendien ook met een bediening in de eeuwigheid. En daarom wordt de gemeente beschouwd als een volk van eerstelingen uit Israël. Behoren tot Israël, maar bovendien eerstelingen uit Israël. En daarom in de Bijbelse rangorde staat de gemeente boven Israël. Dat wil zeggen, in de toekomst zullen de volkeren der aarde geregeerd worden door Israël. Maar Israël zal geregeerd worden door de gemeente. Vanuit een hemelse positie overigens. En daarmee heb je onderscheid tussen Israël en de gemeente. Maar het is weer zo omdat de gemeente juist de eerstelingen zijn van Israël. En dus van Israël deel uitmaken. Is de raad van oudsten uit Israël Israëlitisch of niet? De Nederlandse regering, allen die daarin betrokken zijn. De volksvertegenwoordiging, Kamerleden. Zijn dat Nederlanders of niet? En toch is er een verschil tussen de regering en het Nederlandse volk. Dat weet elke Nederlander trouwens. Er is zelfs een zeer gespannen verhouding, broeder. Dikwijls. Ja, tussen het volk en die overheid. Maar die overheid is ook het volk. Hè? Heeft koningin Beatrix het Nederlandse staatsburgerschap? Heeft ze een Nederlands paspoort? Ik noem nog zo'n voorbeeld. Is de paus Rooms-Katholiek? Is ook altijd een goeie geweest, hè? is de gemeente Israël. Ja, we zijn waarachtig alleen niet heel Israël. En daar gaat het om. Met andere woorden, deze herkansing als het ware, deze tijd buiten de normale tijd, heeft tot gevolg een werk buiten het normale werk om. Een werk in het verborgene in onze tegenwoordige dagen. Dat is waar het om gaat. De klok wordt als het ware teruggezet en opnieuw gaat het naar hetzelfde einddoel en komt uiteindelijk toch weer terecht bij de 70ste week van Daniël, uitlopend in de wederkomst van Christus. En voor wat het Joodse volk betreft betekent het dat dan pas het oordeel over het volk zal plaatsvinden definitief, wanneer het nog steeds ongelovig is enzovoorts. En dan gaat het verhaal verder. En we leven in die tussentijd van die 10 graden, die dagen waarin de Heer zijn woord, zijn beloften, vervult. Want zoveel beloften als er zijn, zijn in Christus ja en amen. En wij hebben er deel aan gekregen in onze dagen. En in de eerste plaats, we hebben gekregen het leven van ja. Dat wil zeggen, het leven van de Heer zelf. Een merkwaardige wijze, wij zouden de Heer zien. Dat is waar het Hiskia het over heeft. En daarmee, wij zouden het leven zien. Wel, dat is wat wij ontvangen hebben. En daar leven we uit. En daar is dit teken een teken van. U begrijpt, ik heb het niet gehad over dit wonder en of dat eigenlijk wel kan. Begrijp je me goed, als het een wonder is, dan moet je niet meer afvragen of het eigenlijk wel kan. Want als het wel kan, is het geen wonder. Het is geen teken meer, dus dat vind ik een beetje belachelijk. En toen zei iemand, ja, maar je kan de rotatie van de aarde toch niet stopzetten. Dan zeg ik, wie heeft uitgevonden dat het te maken heeft met de rotatie van de aarde? Hè? Dat staat er toch niet? De schaduw van de zon ging terug op de zon en wijzen. Toen zei iemand, ja, maar dan is de zon dus achteruit gezet. Dan zeg ik, ja, dat verwacht ik wel, maar dat kan toch niet met zo'n groot ding? Dan zeg ik, waarom kan God is groter dan de zon, dus die kan die zon wel achteruit zetten. Daar heb ik niet tenminste problemen mee. Ik heb nog een optie voor u. Je kan ook de schaduw terug laten lopen door het licht van de zon te laten afbuigen. Dan zegt hij, hoe doe je dat? Dan zeg ik, nou, met een spiegeltje. Ja, en God heeft vast wel een spiegel. Er zijn zelfs wel bijbelteksten die dat suggereren. Ik heb daar niet de minste problemen mee, hoor, met dit soort zaken. Echt niet. Het gaat om een teken en hoe het wonder werkt wil ik niet weten, want dan is het geen wonder meer. En daarna zingen we, eenmaal zullen wij het begrijpen bij de Heer. Maar of we dit soort dingen dan nog willen begrijpen, of we daar nog belang bij hebben, waag ik nog te betwijfelen ook trouwens. Maar goed. We zullen de Heer danken voor zijn werk in onze tegenwoordige tijd. Hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen als die God van wonderen. Als die God die zich voor de wereld weliswaar verbergt, maar die niettemin een werk doet in onze dagen. Zo wonderlijk dat Israël het niet zou geloven wanneer het hen verhaald wordt. Maar we danken u, Vader, dat wij aan dat werk mogen deel hebben. Dat we mogen beseffen dat deze oudtestamentische profetieën, zeker via de daarmee gepaardgaande tekenen, spreken over onze tegenwoordige tijd. We mogen leren verstaan dat die oudtestamentische woorden die u via de profeten gegeven hebt en hebt laten opschrijven, dat die wel degelijk betrekking hebben ook op de dagen waarin wij leven en meer in het bijzonder op het werk dat u in onze dagen doet. Wij danken u dat u ons gesteld hebt tot een overblijfsel. Dat u ons ook als heidenen nabijgebracht hebt en deelgegeven hebt aan het burgerschap Israëls, opdat wij als gelovigen inderdaad zonen van Abraham en daarmee zijn erfgenamen zouden zijn. En daarmee ook erfgenamen van dat nieuwe verbond en zelfs van een nieuwe schepping. Wij zeggen u dank, Vader, dat we deel hebben gekregen aan de Messias, de Christus, de koning van Israël en feitelijk ook aan hem die wij kennen als uw zoon, met een troon in de hemel zelf aan uw rechterhand. Wij zeggen u dank dat we daaruit mogen leven en dat wij lezend in uw woord deze dingen mogen leren verstaan. We mogen zien hoe u keer op keer niet alleen gesproken hebt over plaatselijke en tijdelijke omstandigheden in de geschiedenis, maar tegelijkertijd door die geschiedenis heen gesproken hebt over de dagen waarin wij leven. Dagen waarin u zich verbergt weliswaar voor de wereld, maar waarin u ons uw woord hebt gegeven en waarin u uw werk ook doet door datzelfde woord. Wij danken u dan dat we ons aan dat werk mogen toevertrouwen. En mogen vertrouwen op die beloften die u gedaan hebt en die in Christus ja en amen zijn. Opdat wij als eerstelingen gekocht uit deze wereld en zelfs uit Israël een plaats zouden ontvangen in uw hemelse koninkrijk. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat dat werk voortgang mag vinden. En vragen u, wees u ons nabij met uw kracht en genade om Christus wil. Amen.